AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 24 maart met de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aangeschoven hier zijn Floris.
Yo.
En Tony.
Hey.
Vandaag gaan we het hebben over drones in Oekraïne en iets luchtiger Formule 1, Apple TV en Facebook. We gaan beginnen. Ja, overal waar je kijkt op het nieuws gaat het toch over de Russische inval in Oekraïne, de oorlog daar. En kort nadat die oorlog losbrak, was er hier in Nederland een hulpactie genaamd Eyes on Ukraine. Het doel is van die actie is om geld in te zamelen om drones te geven aan Oekraïners. Ja, en die kunnen vervolgens die drones gebruiken om te laten zien wat daar gebeurt. En daar gaan we het in deze uitzending uitgebreid over hebben. Tony, jij hebt een interview gehad. Laten we eerst even beginnen met deze actie Eyes on Ukraine, want ze hebben dus allemaal drones ingezameld. Maar hoe komen ze dan aan die drones?
Ja, donaties. Ze hebben ongeveer 100.000 euro opgehaald. En dat was voldoende om 188 drones met wat extra benodigdheden, powerbank en SD-kaartjes, te kopen. En die hebben ze vervolgens zijn ze hier gaan afleveren echt in Oekraïne zelf.
Ja.
En het ging om DJI Mini 2's. Nou, dat zijn best wel kleine, lichte drones.
Ja, die zijn heel licht, hè?
Ja, iets van 250 gram.
Ja.
Ja, daar kan je heel goed mee filmen, ook vrij hoog mee vliegen. Mm-hmm. Dus best wel geschikt om beelden vast te leggen, oorlogsmisdaden te filmen.
Ja.
Met die drones, want dat is de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat die drones worden gebruikt om iets aan te hangen, explosieven of granaten.
Nee.
Dat heeft ook helemaal geen zin met die kleine drones.
Nee. Dit is echt omdat er zoveel desinformatie is, dat je gewoon zegt van oké, je wil dat onafhankelijke journalisten eyes in the sky hebben en gewoon beelden maken.
Ik heb een aantal van die beelden gezien van die drones en die had ik liever niet willen zien. Maar
ja,
wel goed
heftig.
Dat het lijken van burgers en ja, op straat en in bosjes gefilmd door die drones. Dus ze worden al voor die doeleinden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn.
Ja. Hey, wie heb je gesproken?
Farid Bekirov. Die woont al heel lang in Nederland, maar praat met een Oost-Europees accent.
Ja.
Ik geloof dat zijn moeder Oekraïens is. Hij werkt ook voor de Ukrainian Airlines. Al die vliegtuigen staan aan de grond buiten Oekraïne. En de andere man is Winfried Reizenbeek. Dat is zeg maar de technische man van het project. Hij is zelf niet afgereisd naar de Oekraïne. Farid wel.
Mm-hmm.
Maar Winfried houdt zich bezig met alle zaken rond software en beveiliging.
Heel bijzonder gesprek. Laten we even luisteren.
Farid, om met jou te beginnen. Wie ben je en wat is jouw rol binnen het project Eyes on Ukraine?
Ik ben een van de deelnemers van het project. En dat is door ons opgestart. Door een vriendengroep. Twee dagen na uitbraak van de oorlog. Zaterdag hadden we elkaar gebeld. Zondag hadden we met elkaar afgesproken, met vier van ons. En tijdens een gesprek op zondag kwamen we tot het idee dat wij oorlogsmisdaden moeten documenteren. Alles wat op alle fronten gebeurt tijdens de militaire acties van Russen. En op zo'n manier is het project ontstaan om mensen te helpen in meer veiligheid te filmen wat allemaal gaande is.
Ja, want er wordt wel gefilmd met smartphones. Die video's hebben we allemaal gezien. Maar ja, dat is levensgevaarlijk om daar de straat op te gaan om iets te filmen.
Ja, en we hadden ook gezien de eerste paar dagen dat mensen die filmden, die waren gewoon echt aangevallen of doodgeschoten. Dus die project van de drones was eigenlijk, als het ware, Hangend in de lucht.
Ja, Winfried, ja, wat is jouw rol en wie ben jij?
Ik ben ontwikkelaar van customized drones. Dat zijn hele grote drones waar ofwel mensen in kunnen zitten of in de landbouw spuit drones met bij voorkeur biologische spuitmiddelen. Maar daarnaast voor deze actie heb ik gedacht van nou, we moeten hier de goede drones vinden die door de Russen niet makkelijk gespot kunnen worden enzovoort. En ik ben dus in het project een soort technisch adviseur en ik zoek dingen uit om ervoor te zorgen dat we de dingen die we doen, dat die allemaal volledig zijn. Dat de micro-USB-kaartjes erbij zitten en de hele rattenplan.
Eerst nog even, Farid, over de reis naar Oekraïne. Jullie stapten in een busje. Met z'n tweeën geloof ik, met 188 drones. En dan sta je bij de grens. En wat gebeurt er dan?
Daar gebeuren een aantal interessante dingen. Ter eerste, wij stonden bij de Poolse grens voor 9 uur. We hadden wel papieren, maar niet blijkbaar voldoende. Nou, toen kwamen we door de Poolse grens. Toen waren we door Oekraïners ook ondervraagd. Wat is het voor een lading en waarvoor is het bedoeld?
Ze waren niet zo van, ja jongens, kom maar binnen. Jullie komen met een donatie.
Nou, het probleem was echt dat dezelfde dag, de dag van ons vertrek uit Nederland, er was de nieuwe wet aangekondigd dat welke drone dan ook mag de land in, alleen met de toestemming van het ministerie van Defensie van Oekraïne. En natuurlijk hadden we dat over hoofd gezien en wij hadden geen toestemming. Maar op een gegeven moment, nou, we wisten mensen te overtuigen dat dat van cruciaal belang was. Om de drones wel de land naar binnen te laten. En op zo'n manier zijn we de grens overgestoken.
Maar dat is dus niet echt heel gemakkelijk gegaan. En vervolgens, waar in Oekraïne wilden jullie de drones afleveren?
Nou, bij onze contacten, dat is het reisbureau, een zeer succesvol reisbureau uit Kiev en Odessa, die grotendeels van de mensen hadden verhuisd naar het westelijke deel van Oekraïne. Daar hadden ze hele pand afgehuurd, gewoon van hun eigen geld, van hun eigen, door hun eigen bedrijf. Gewoon hele operations zijn nog gerund, maar natuurlijk niet commercieel, maar om de mensen te helpen met evacuatie, met de bussen, met logistiek, omdat het bedrijf heeft, die reisbureau heeft voldoende bussen in het park, met chauffeurs, met de hele logistiek, met know-how, et cetera, et cetera. En op zo'n manier, daar hadden we de drones afgeleverd. En grotendeels is al naar journalisten en burgerwacht gegaan de volgende 2 dagen. En nou, blijkbaar er is nog steeds enorme vraag aan de drones, omdat mensen gebruiken dat eigenlijk ook voor surveilleren. En om in de steden voornamelijk, rond Kiev, ook in de outskirts van Kiev, om echte oorlogsmisdaden vast te leggen.
Maar ik begreep ook dat jullie komst daar wel samenviel ook met een raketaanval, geloof ik, op de trainingsbasis, waar we het over
hadden. Ja, dat was de laatste dag. Dat was de laatste dag dat wij al aan het rijden waren. Langs Tel Aviv zijn we gereden. En daar hadden we inderdaad enorme zwaarte volken gezien in de lucht. Dat was wel een paar uur voor de aanval. Naar de aanval bedoel ik.
En op dat moment, ja, komt die oorlog natuurlijk voor jullie zelf ook heel erg dichtbij. Misschien wel te dichtbij. Was het echt gevaarlijk?
Nee. Ik bedoel, kijk, er zijn 42 miljoen mensen in Oekraïne. Dus wat zijn wij?
Ja.
Van 42 miljoen, percentueel gezien. Kom op. Nee.
Dus het was niet zo dat je dacht van, waar ben ik mee bezig? Het is veel te riskant wat ik nu aan het doen ben.
Nou, dat is het minste wat je kan doen. Dat op de weg vanuit Polen naar Oekraïne, je zag gewoon, de oorlog kwam. Ja, de oorlog kwam al, de gevoel van de oorlog kwam al in Polen. Omdat je zag de busjes met sombere mensen, met kinderen, in richting westen verder rijden. En,
ja, dan sta je urenlang te wachten en dan mag je naar binnen. Dan ben je natuurlijk wel blij dat je überhaupt dat het is gelukt om ze af te leveren.
Ja, zeker. Ja. De eerste rit was, dat had ons enorme voldoening gegeven.
Dus de bedoeling is nu om nog meer in te zamelen, om meerdere ritten zelfs te hebben met opnieuw 200, ongeveer 200 drones in de bus en weer gaan.
Ja.
Als het binnen is, het geld, dan stap je weer in de bus.
Ja, onmiddellijk. Ja.
Ja. Zeg maar, waarom is die vraag zo groot en hoeveel mensen hebben jullie nu ook die ook hebben gezegd van stuur mij ook zo'n drone als jullie nog een keer komen?
Kijk, de reisbureau die zorgt voor distributie. En één ding is zeker, dat met de drones worden geen trouwerijen gefilmd. Dus dat komt in de juiste handen terecht. En dat wordt gedistribueerd aan de frontlines. Dus in de omgeving van Mariupol, Kharkiv, Kherson, Kiev, waar zwaar gevochten is.
Het is wel zo dat in de Oekraïne heel veel mensen dit willen.
Ja.
En dat er ook heel veel mensen zijn die zo'n drone kunnen besturen. Want kunt je natuurlijk voorstellen van, hé, een drone zal wel moeilijk zijn. Nou, deze drone van dit jaar, Mini 2, is echt piece of cake. Ik bedoel, je kunt haast niet verkeerd doen. En het is allemaal vrij makkelijk toegankelijk met video manuals. En dus het gaat heel makkelijk om dit aan te leren.
En de drone die kan tot 100 meter hoogte vliegen met enorm goede beeld. Dus je kan hem eigenlijk ook voor omgeving gebruiken als surveillance camera.
Ja.
Wat eigenlijk ook heel nuttig kan zijn. Dus wij zijn goed bezig. En eerlijk gezegd, ik was in het begin wel sceptisch daarover. Omdat ik vond het toch wel een beetje een toy-achtige device. Maar toen ik de prestatie van de drone gezien had en hoe die in de wind ook zich houdt. En dus ik heb volledig van de mening veranderd.
Ja, en als je dan zo'n drone, met zo'n drone de lucht ingaat, is een vraag die natuurlijk nu wel echt speelt, van hoeveel gevaar loop je dan zelf als dronepiloot? Hoe makkelijk ben je door de Russische troepen te traceren en loop je kans om een raket op je afgestuurd te krijgen?
Ja, ik denk dat we daar hebben in het begin vragen over gehad. En dat er was ook een discussie op internet, of op Twitter geloof ik, van de aeroscoop. En de aeroscoop is eigenlijk een soort veiligheidsapparaat wat door DJI geleverd wordt aan luchthavens en strategische plekken, om ervoor te zorgen dat als daar een DJI drone binnendringt, dat ze kunnen tracken waar dat apparaat opgestegen is, zodat ze de piloot kunnen vangen of bij wijze van spreken met de politieauto daar naartoe kunnen en hem kunnen arresteren. Heel logisch verhaal, wat ook gewoon een goede veiligheidsmaatregel is. Nou, het lijkt erop dat dit ding ook ingezet wordt voor verkeerde doeleinden. Namelijk dat ze daarmee proberen deze drones te traceren en dan daarna op de gebruiker van de drone, of de piloot beter gezegd, een raket kunnen afschieten of kunnen beschieten. Nou, daar hebben we aan gedacht en we zijn ten eerste zijn in de Oekraïne zelf de mensen zeer handig en ervaren. Ik bedoel, de Oekraïne heeft iets van 29.000 bedrijven waar IT'ers rondlopen. En ik hoorde net dat er een miljoen IT...
Er zijn een miljoen mensen in de IT-sector werkzaam in het land. Heb ik nog even opgezocht. Ja, het is een van de grootste landen op dat vlak, op softwaregebied.
Ja, dus het is best interessant. Dat gebeurt ook vanuit Nederland, dat ze voortdurend IT-problemen uitbesteden aan Oekraïners. Omdat die nou eenmaal goed opgeleid zijn in deze wiskundige dingen en ook in IT. Nou, dus in de Oekraïne zelf is al lang zijn hacks gemaakt of veranderingen in de drone, waarbij die dus niet meer zichtbaar is voor die aeroscoop. Dus dat is één zaak. En de andere is dat wij natuurlijk ook gekeken hebben, zodra we hiervan op de hoogte waren, om te kijken van wat kunnen wij doen voordat we überhaupt de drones het land binnenbrengen. En daar zijn een aantal internationale groepen die dit soort dingen doen en ondersteuning geven. Dus wij hebben in Duitsland een groep waar we deze aeroscoop onzichtbaarheid kunnen laten invoeren door deze mensen. En die zorgen er dan voor dat die drone dus niet meer zichtbaar is.
Dus jullie kunnen zelf al een software aanpassing doen voordat je ze in handen geeft van de Oekraïners.
Ja, en dat maakt het denk ik zeer nuttig. En het is ook wel gaaf. Dit is dus ook getest. Hè? Dus die gasten, daar heb ik contact mee. En die ik vraag ze natuurlijk helemaal het hemd van het lijf. En omdat ik wil zeker weten dat dit goed zit en dat goed zit. Maar ze hebben dus gewoon deze, met een aeroscoop hebben ze het ook getest. Dus zij weten nu dat hun hek veilig is en goed werkt. Nou, dat is
het is
perfect.
Wel nodig, hè, zo'n hek. Omdat DJI zelf, als by far de grootste fabrikant van drones ter wereld, met een marktaandeel van 70-80%, is een Chinees bedrijf. Die hebben eigenlijk een heel kort statement uitgebracht over deze kwestie. Die aeroscoop kunnen wij niks meer aan doen. Het zit er nu helemaal ingebouwd, elke drone. We kunnen het niet uitzetten op afstand. Misschien is dat zo. Maar ja, jullie hebben gelukkig zelf iets verzonnen om eronder uit te komen, toch?
Ja, nou, heel simpel, dat kunnen ze wel. Want de aeroscoop, je kunt ook uitzonderingen aanvragen. Dus daar zijn allemaal trucken voor. En dat is wel een hele procedure die je dan moet opstarten met DJI. Dat je dus ook kunt aantonen dat jij wel op die luchthaven mag vliegen, omdat je iets bepaalds moet meten. Hè? Dus er zijn allerlei manieren om dat wel te doen. Dus wat een interessantere is van, ja, als je het hebt over die gigantische hoeveelheden drones die in het Westen verkocht worden. Ja, als piloten die drones nu gebruiken en er helemaal verzot op zijn. Want er zijn gewoon DJI Pilots website waar iedereen zo'n verhaal vertelt over hoe prettig dat ding is en ervaring uitwisselen.
Wij hebben zelf, elk jaar testen we de nieuwe DJI drone. Ik zelf niet, collega's, maar ja, er komen veel reacties op.
Ja. Dus je kunt je voorstellen op het moment dat mensen zeggen van ja, wacht eens even, dit is te veel in de kant van de Russen, dat piloten zo'n hele organisatie of zo'n hele bedrijf kunnen gaan boycotten. Dat kan.
Ja, belangrijk is natuurlijk als er een drone is en die filmt iets heftigs wat eigenlijk voor de geschiedenis bewaard moet blijven. Want dat is toch het doel. Dat die beelden eigenlijk ook natuurlijk zo snel mogelijk van die drone af de wereld in komen. Is dat nog een probleem in Oekraïne aan het worden? Dat het internet aan het uitvallen is op sommige plekken?
Ja, dat is ook zo. Daarom hadden we als proef bij de eerste rit ook van hele andere kaas. Dat moet gezegd worden. Naar onze drone donateurs Starlink aangeschaft. En dat die Starlink kunnen mensen ook meteen gebruiken in de velden bij de Kiev. Ik heb dat overgehandigd aan onze piloten, die heel blij waren met internetverbinding.
Ja, want even voor wie het niet weet, Starlink is het satellietnetwerk van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. En daarmee kan je dus met zo'n schotelantenne kan je internet via de satelliet krijgen. En ben je dus niet afhankelijk van 3G, 4G, glasvezel. Als dat allemaal uitvalt, dan blijft Starlink werken.
Klopt helemaal. En dan gezien het feit dat alle drones die wij leveren, die opereren in de verwoeste gebieden grotendeels, waar eigenlijk geen infra meer bestaat, dan natuurlijk zo'n ondersteuning met de Starlink-schotel is voor onze tweede batch is cruciaal.
Dus jullie zijn ook druk bezig om te kijken hoe kunnen we meer Starlink-ontvangers regelen. Is dat makkelijk?
Wij hebben genoeg bedrijven die al doneren voor Starlinks. Het probleem echter hier in Nederland is afleveringtijd van de Starlinks. Je kan dat niet in een batch bestellen.
Dus je kan niet zeggen, doe mij 10 Starlink-ontvangers?
Nee, dat is
nog maar eentje per persoon?
Ja.
Dat is niet handig, nee.
Dus we zijn nog bezig om uit te zoeken hoe we in contact kunnen komen met SpaceX om order te plaatsen. Zeggen dat Dat hoeft niet cadeau te zijn. We hebben genoeg geld. Sturen we ons gewoon een pallet met Starlinks.
Het is zo'n groot land. Dat er zijn heel veel Starlinks natuurlijk nodig. En ja, jullie richten jullie natuurlijk vooral op de drones. Maar dit zal zeker een belangrijk onderdeel worden bij de volgende ritten. Maar ook roept dat Starlink natuurlijk net als de drones weer vragen op. Van is het wel veilig als ik zo'n schotelantenne ergens neerzet? Ben ik dan ook door de Russische troepen te traceren? Weet jij dat, Winfried?
Nee, ik weet wel dat er systemen zijn die kunnen jammen bijvoorbeeld. Als jij iets ontvangt, probeert te ontvangen van de satelliet en andersom, dat gejammed kan worden. Ja. En dat SpaceX voortdurend bezig is om daar andere frequenties op te zetten en dat anders te moduleren. Er zijn honderden manieren, maar het is dus eigenlijk een gevecht tussen degene die dat proberen te blokkeren en Starlink die dat probeert open te houden.
Er zijn verhalen bekend dat de Russen daadwerkelijk ook wel raketten hebben afgevuurd op plekken waar ze dachten er staat er een Starlink-ontvanger. Mm-hmm. Dus sowieso moeten die uit het zicht staan. Dat is sowieso belangrijk, denk ik. Maar ja, het is iets wat een soort kat-en-muisspel aan het worden is.
Precies. En dat was natuurlijk ook al lang met drones het geval. En ja, daar in dat kat-en-muisspel kunnen ook nog andere technieken toegepast worden. Bijvoorbeeld een dronepiloot die weet dat die getarget wordt door bijvoorbeeld zo'n aeroscoop. Hè, als hij niet die maatregelen heeft getroffen om onzichtbaar te zijn. Dan kan hij natuurlijk ook zeggen, ja, dan ga ik dus die drone daar weliswaar oplaten. Maar ik zorg dat ik meteen uit die zone ben. En ik zorg ook dat de zone waar die opstijgt, dat een zone is waar niet veel schade verricht kan worden door een raket. Mm-hmm. Dus dan verschuift hij weer. Dus er zijn heel wat mogelijkheden om dat...
Daarmee zeg je eigenlijk, in sommige gevallen is het beter om het risico te nemen en wel de beelden nog te hebben. Als hij ze live doorstream, als de drone die beelden meteen live door zou streamen. Ja. En dan is het niet erg dat die wordt neergeschoten?
Ja, dat natuurlijk...
De drone dan, niet de persoon.
Ja. Nee, precies. En je praat dan over €550, dat is... veel geld voor de consument. Maar aan de andere kant hangt dat er vanaf wat het doel is. Als jij daarmee een paar tanks hebt kunnen uitschakelen omdat je die gespot hebt, ja, dan is dat misschien best wel een goedkope oplossing, zo gezegd. Ja. Dus het zal allemaal ervan afhangen. Maar de piloot zelf, die kan dus ook nog maatregelen nemen. En dat maakt het ook... ja, toch een goede optie. Maar als mensen het maar weten, dan kunnen ze dus countermeasures nemen. Dus het kat-en-muisspeel zit niet alleen in het hacken en dergelijke dingen, maar het zit ook in hoe de piloot ermee omgaat. Bijvoorbeeld een aeroscoop, die heeft een soort line of sight nodig. Niet helemaal, maar als jij achter een flat vliegt en die aeroscoop zit voor de flat, dan kan hij je in feite niet zien.
Dus zo goed is dat DJI-systeem dan ook weer niet. Nee, het is niet waterdicht. Maar het is een risico.
Ja, maar je begrijpt het. Die dingen die worden met name gebruikt voor luchtvaart. En dat is over het algemeen open terrein. Dus daar zijn ze goed in hun werk, zo gezegd.
Ook over wat anders te melden. Wij waren een van de eerste dagen van de campagne voor donaties. Waren we benaderd door de Europese Bank van... databank voor European Digital Heritage. En ze willen ook heel graag alle verzamelde informatie in hun database hebben. Ze hadden zeer beveiligd secure service servers beschikbaar gesteld. En natuurlijk, dat moet op een gegeven moment ook geüpload worden.
Want dan, waar gaat het dan over? Over beelden van steden. Hoe was het voor de komst van de Russen en na? Moet ik zoiets? Ja. Ja. Daar zijn drones natuurlijk heel geschikt voor. Om het overzicht van een gebied te maken. Is niet meteen waar je aan denkt natuurlijk in deze oorlog. Maar ja, we weten van andere oorlogen dat er enorme schade wordt aangericht.
Ja, en ook de misdaden die nu gepleegd worden, namelijk het schieten op burgerdoelen. Ook dat, de footage daarvan, die wordt weer doorgestuurd naar het internationaal gerechtshof. Dus...
Maar dat doen jullie niet, toch? Ik bedoel, nee. Dat moeten de mensen zelf doen. Jullie geven de drone een...
Nou, Het is wel zo dat als ze op die server dat doen, van de digitalization, dan kan dat dus ook, kunnen mensen daar ook beoordelen of het interessant is om het door te sturen naar. Maar goed, dit zijn allemaal dingen die zowel meteen kunnen, hè, dus via een internetverbinding, maar je kunt ook de kaartjes, natuurlijk de videokaartjes of de micro-USB-kaartjes, kun je ook bewaren en op een andere manier nog weer heen en weer sturen. Dus er zijn meerdere kanalen mogelijk om dit te doen. Ja, ik denk als afsluiter, ik denk wel dat het heel mooi is dat de mensen die dit ondersteunen, er zijn dus ook hele mooie berichtjes bij van een kleindochter die zegt dat haar opa een drone heeft en dat hij dat heel mooi zou vinden als die ingezet zou kunnen worden in dus dat we die zouden kunnen gebruiken. Nou, het zijn allemaal mooie emoties. Maar het geeft dus ook aan dat mensen oprecht dit graag willen en willen helpen. En we krijgen ook van al die andere plekken krijgen we alleen maar positieve en hartverwarmende reacties. Hè? Van ook zo'n hackersinitiatief wat dan werkelijk fantastisch die dingen doet en openstaan. En ook mensen uit heel veel verschillende plekken waar we dan informatie van krijgen. En van dit moet je doen of dat kun je doen. Echt werkelijk fenomenaal.
Ja, maar jullie hebben daadwerkelijk een lijst met gegevens van mensen die hebben gezegd, ik wil zo'n drone. En jullie weten dat met name journalisten zijn. Hoeveel mensen staan op die lijst, die wachtlijst?
Op dit moment tegen 150. Alleen aan de journalisten.
Ja, laten we hopen dat die 150 journalisten binnenkort bezoek krijgen. En dat er een drone wordt bezorgd. En dat jij weer die kant op kan, Farid. We gaan het zien. Farid Bekirov, dankjewel. Winfried Rijzenbeek, ook bedankt. Die zijn naar Hilversum gekomen, dat waarderen we ook. In de show notes bij deze podcast vinden jullie natuurlijk een link naar de website van Eyes on Ukraine met meer informatie en natuurlijk de donatieknop. Dankjewel.
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 Ja, indrukwekkend. Ik heb er echt geen ander woord voor.
Ja.
Wat me opvalt, ik vond vooral de combinatie met Starlink en zeg maar, er is geen infrastructuur daar. En dat je dan toch via Starlink, via het systeem van Elon Musk natuurlijk. Ja, prachtig hoe dat dan toch.
Dat is wel geestig, hè? Want Elon Musk heeft inderdaad, die blaast altijd hoog van de toren.
Mm-hmm.
Vaak nogal gênant, weet je wel. Die heeft altijd willen proberen te helpen. Ook toen met Thailand, toen die mensen in een grot vast zaten. Nou, daar is een rechtszaak uit voorgekomen.
Ja.
Omdat hij zo raar begon te doen. Hij heeft laatst ook Poetin weer uitgedaagd voor een vuistgevecht. Ook iets wat nergens op slaat.
Maar elke dag heeft hij een rare tweet. Ja, maar hij reageert Starlink, ook op een tweet van de vicepremier van Oekraïne.
Ja, maar weet je, als puntje bij paaltje komt. In dit geval heeft hij echt goed en snel gehandeld. Want dat hele Starlink was daar nog niet in Oekraïne.
Nee.
Er is echt wel gewoon in de hoogste versnelling is het allemaal goedgekeurd toegekend. En nu blijkt onmisbaar.
Ja, dan is het wel zo dat die 5000 Starlink-ontvangers die Elon Musk heeft gestuurd, zijn natuurlijk in handen van de overheid.
Ja. Ja.
Dat land is zo groot. Daarom wil Eyes on Ukraine ook zelf Starlinks gaan brengen op de plekken waar het nodig is.
Ja.
Er moet echt meer bij. Omdat het kan zomaar gebeuren dat er hele grote delen ineens offline gaan.
Ja.
Ben benieuwd.
Dus heel, heel heftig verhaal. De donaties, er kan nog steeds gedoneerd worden, toch?
Ja, zeker. Ze hebben nog wel wat nodig om voldoende te hebben voor ze noemen het zelf de tweede ronde. Ze zijn echt van plan om elke keer als er genoeg geld binnen is, gewoon weer in de bus te stappen en naar Oekraïne te rijden.
Het is heel indrukwekkend dat die Farid ook is helemaal niet zo bang. Hè? Die zegt van, percentueel gezien, ben ik maar een klein doelwit.
Ja.
Maar je doet toch iets wat een hoop kwaad kan doen.
Ja, en hij is afgereisd samen met een andere Nederlander, Bas Kunning. En die heeft vooraf wel tegen zijn dochter gezegd van het kan ook misgaan. Maar hij is toch gegaan. Dat vind ik knap.
Ja, knap dat dit soort initiatieven bestaan.
Ja, heel goed.
Ja, even iets heel anders. Ja. Het hoorspel. We laten natuurlijk iedere week een techgeluid horen. En eerst maar even naar het geluid van vorige aflevering. Hebben we een winnaar?
Nee, wist niemand te raden. En dan weten we, het is tijd voor een hint.
Ja.
En die hint luidt, dit is het geluid van wraak.
Hè? Ja. Het is wel een van de mooiste hints die we tot nu toe bij het hoorspel hebben gehad.
Mooi, hè?
Ik ken het geluid niet. Als in,
hey, mooi,
normaal gesproken bespreken we het geluid natuurlijk uitgebreid. En dan wordt het, maar ik heb geen idee. Nou, top. Nog één keer luisteren dan. Het geluid van een wraak. Nou, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we een fijne Bluetooth speaker voor onderweg. Dat is wat anders dan de t-shirt.
Ja, ja, precies. Het wordt wel beter. Hè?
Het is de moeite.
Tijd voor een rondje kort nieuws. En als ik het toch over rondjes heb, dan heb ik het ook gauw over Formule 1. Ja, echt een hele slechte brug. Ik zie Tony.
Ik wilde applaudisseren.
Ja, dat is mooi. Veel gedoe dus met Formule 1 dit weekend. Dat kan niemand ontgaan zijn. Even los van het teleurstellende resultaat van Max Verstappen. Maar voor het eerst moesten Nederlanders kijken op Viaplay. En dat ging niet bepaald vlekkeloos. De beeldkwaliteit was volgens heel veel kijkers niet goed. Er werd verkeerd geschakeld, niet alleen in de auto. Zodat je onbedoeld een kijkje achter de schermen kreeg. En ook het commentaar van Viaplay, daar waren mensen niet echt voor te porren. Voor het eerst in decennia horen mensen niet meer Olaf Mol terwijl ze kijken. En sommige mensen vinden dat niet heel leuk. Toch is Viaplay zelf wel tevreden. Ze spreken van de succesvolste lancering in een nieuw land.
Ja, wat we opvallend daar dachten een hoop Formule 1-fans anders over. Het zegt misschien ook iets over de lancering in de andere 10 landen. Nou, nee, dat is flauw, hè?
Nee, niet.
Ze hebben dus die Viaplay-dienst al in heel Scandinavië, de Baltische Staten, Polen en nog een paar landen.
Ja.
Maar de Nederlandse lancering is wel voor dat bedrijf de allergrootste tot nu toe in kijkersaantallen. En waarschijnlijk abonnees ook, maar die gaan ze ons niet geven, die abonnee-aantallen. Nee. Ja, dat wordt wel de crux. Als je zoveel kritiek krijgt en het wordt niet beter, dan zeggen mensen hun abonnement meteen natuurlijk weer op. Ja. Dat weten we. En dan heb je echt een groot probleem, want ze hebben iets van 30 miljoen euro voor die rechten voor drie jaar voor de Formule 1 in Nederland betaald. Nou, dan moet je aardig wat abonnees hebben.
Ja, en een dingetje waar veel mensen dus over struikelen is dus het commentaar van Olaf Mol. Mocht je dat dan toch graag willen, dan zijn er natuurlijk alternatieven. Grand Prix Radio. Of radio, ligt even aan. Moet ik het Engels zeggen? Ik zeg gewoon Grand Prix Radio. Nee, ja. Grand Prix Radio. Nee. Ze hebben een app waarmee je het geluid synchroon kan zetten met de uitzending op tv. Dus dan zit je te kijken en op het moment dat Max Verstappen de bocht uitvliegt, dan hoor je Olaf Mol zich helemaal kapot schrikken. Nou, dat is misschien best wel leuk. Dat wilden zoveel mensen dat de service van Grand Prix Radio het niet hielden. Wat wel goed nieuws is dat Mol ons heeft verteld dat hij vol vertrouwen is dat de stream bij de komende wedstrijden wel goed zal verlopen. Nou, dan heeft hij nog een paar dagen voor.
Ja,
want
dat zei hij vooraf trouwens ook al.
Ja.
Maar ik heb ook wel contact gehad met de overheid. Ik heb contact gehad met Mol en de overheid van Grand Prix Radio, als ik het dan maar even zeg. Ja, het klinkt gewoon lekker.
Ja.
Grand Prix. die waren toch misschien wel een klein beetje verrast door de hoeveelheid mensen. Wilde ook niet zeggen hoeveel het er waren, maar tienduizenden.
Ja.
En tijdens de race kwamen ze nog met een noodoplossing. Dus ik heb het wel kunnen proberen, dat synchroniseren van die audio. Ik heb
werkt
het in de laatste stukje, toen werd het ook echt leuk van de race. We hebben dat geprobeerd. En dan zit je dus met een knopje. En dan kan je elke keer, als je tikt, gaat hij een halve seconde naar voren of naar achter.
Ja.
En dat kost even een halve minuut. Maar dan heb je hem ook wel ongeveer staan. Want je hoort iets gebeurt. En
je moet het wel zelf doen.
Je moet handmatig. Voor en achteruit. Als het eenmaal goed staat, werkt het al. Ja, misschien niet helemaal precies. Maar een commentator moet ook eerst wat hij ziet bewerken voordat hij het kan uitspreken. Ja. Zo erg is dat helemaal niet eigenlijk.
Het is niet zo hinderlijk als bijvoorbeeld tijdens het kijken van het Nederlands elftal dat je buren al hebben gehoord dat er gescoord wordt. Of gezien hebben dat er gescoord wordt. Dat jij ze hoort juichen.
Nee, dat kan natuurlijk nog steeds gebeuren. Want ik zat via Play te streamen via de mediabox van Ziggo.
Ja.
Maar je kan het op een andere manier ook op de tv-kanalen aanzetten.
Ja.
Dat hebben ze namelijk ook besloten. Maar dan had ik het af moeten sluiten via Ziggo.
Ja,
had
de kabel is nog steeds altijd sneller. Hè?
En dan is het gewoon een uitzending.
Ja.
Die buren die dat hebben, die zijn eerder aan het juichen. Maar er viel niet veel te juichen. Dus dat valt ook wel mee.
Ja.
Maar in principe zou dit voor de echte fans, dit is wel weer grappig, hè? Dus heeft zo'n Olaf Mol, die heeft de audiorechten in handen. En dat had hij vorig jaar ook al, dat wist ik niet. Maar,
Ja.
Dus hij mag dit ook doen. Want niet iedereen mag zomaar naar de tv gaan kijken. En ik doe een livestream en ik omschrijf wat er gebeurt in
ik
de race.
Ik zou dat wel van jou wel willen
dat
horen.
Dat mag absoluut niet.
Misschien moeten we gewoon een crowdfunding actie starten. En dan dat jij de rechter kan kopen. En dat ook kan doen. Ik zou hiervoor betalen.
Ik weet niet veel van de Formule 1. Ik vind het wel altijd spannend. Het is steeds spannender om daarna te kijken. Omdat het gewoon ook in de laatste bocht nog fout kan gaan.
Ja, en je begint er nu gewoon meer van te begrijpen, toch? Ik bedoel, tot 2 jaar geleden snapte ik er geen fluit van. En ondertussen begrijp ik een beetje hoe ik ernaar kan kijken. Als in, ik vind de drempel is best wel hoog om gewoon zo'n hele race te volgen. Want de helft van de tijd gebeurt er geen fluit. En zie je alleen wat er gebeurt op de plekken waar
alle sporten inderdaad die niet mainstream zijn. En dit is ook de hele tijd lang geen mainstream sport.
Nee, precies. Omdat ik zelf Ziggo klant ben, heb ik al die jaren daarna kunnen kijken. En
Ja, voor de massa is het pas boeiend geworden toen Max Verstappen begon te winnen natuurlijk.
Ja.
En het blijft gewoon ook een zegen voor die sport natuurlijk, die gast. Want ik heb helemaal niks met die sport, maar ik ben toch gaan kijken toen hij, weet je, naar die finale.
Ja.
En dan krijg je ook nog zo'n spetterend einde. Ja, ze mogen hem heel dankbaar zijn.
Ik vind de kritiek tot slot op het commentaar van de nieuwe commentatoren op Viaplay. Ja, ik snap het wel hoor.
Ja, wel?
Ja.
Ik heb niks gezien.
Nee, ik
als je niet echt een hardcore Formule 1 fan bent, maar zelfs dan ook. Ik bedoel, het is eigenlijk een te grote overgang. Het is echt zo'n compleet andere stijl dan wat Olaf Mol en Jack Ploy hebben.
Maar hoe zou je het omschrijven?
Nou ja, het is alsof je Bright een tweakers test laat doen.
Ja.
Ja.
Het zijn hele andere manieren van
anders,
werken.
Ja.
En het is gewoon überhaupt vernieuw. Hè? De Nederlanders houden er niet van als iets abrupt verandert. Dan worden wij kwaad.
De CEO van de Nordic Entertainment Group, het bedrijf achter Viaplay. Ja. Die heb ik toevallig ook nog gesproken voor de lancering. Had ik al voorspeld van, wees je ervan bewust dat er een hoop kritiek gaat komen. Ja. Want mensen in Nederland zitten absoluut niet te wachten op iets wat ze al heel lang kennen. Dat ineens anders wordt.
Dat kennen wij toch ook van als wij de app aanpassen. Dan krijg je ook binnen no time allemaal mailtjes van, joh, waar zit dat knopje? Ik vind het helemaal niet leuk. Ja, nou ja, en nu kom je aan Formule 1. Nou ja, goed. Het omstreden datacenter van Facebook, of Facebook's moederbedrijf Meta, staat op losse schroeven. Zeewolde, de gemeente Zeewolde, stemde in met de komst, maar een meerderheid van de Eerste Kamer roept het kabinet nu op om alles in zijn macht te doen om het datacenter tegen te houden. En Zeewolde ziet de komst zelf ook niet meer zitten. Dat zie je heel duidelijk terug bij de gemeenteraadsverkiezingen en de uitslagen daarvan. Want de partijen die heel fel tegen dat datacenter zijn, die zijn overduidelijk de winnaar van die verkiezingen. Verantwoordelijk minister Hugo de Jong die zegt dat het ingewikkeld is om de bouw van het datacenter van Meta tegen te houden. Maar het is nog geen gelopen race. Dus dat wordt weer vervolgd, denk ik.
Ja.
Daar leek het dus wel op. Hè? Het leek alsof we te laat waren.
Ja. Ja,
lijkt Mark Zweeds wel, we. maar dat was ook zo. Het kabinet wil strengere regels invoeren.
Ja.
De komst van dat soort enorme datacenter. Er zijn echt hele grote zorgen over het energieverbruik. Het stroomnet is al tegen de max aan. Hè? En,
want die zorgen zijn terecht inderdaad. Het is ook helemaal niet duidelijk wat er nou met die restwarmte gebeurt.
Ja.
Want je kan dingen met restwarmte doen, maar dat is als je naast een stad woont. Weet je, dan kan je er een wijk op laten draaien. Nou, er staat geen stad in de buurt van Zeewolde. Dus dat gaat ook al niet op. Inderdaad, je kan nieuwe wetten niet echt met terugwerkende kracht toepassen. Dat is niet eerlijk.
Nee.
Dus er is hier een deal gemaakt. Alleen de grap is dat die deal deels kennelijk op land plaatsvindt die in handen van het Rijk is.
Ja, dat is het.
En
dat is het.
Daar gaat dan dus weer het kabinet over. En daar valt dus misschien nog iets te regelen.
Ja.
Het zou ook te gek voor woorden zijn als er nu nog doorheen gedrukt wordt. Als duidelijk is dat eigenlijk iedereen en zijn moeder tegen is. Nu,
maar uiteindelijk gaat het wel geld kosten, want Facebook heeft al grond in handen. En ze hebben natuurlijk gewoon een deal met die gemeente. Dus het gaat hoe dan ook een staartje opleveren in positieve of negatieve zin.
Ja.
Ja, het verbaast me ook wel een beetje dat je ziet van, ja, het lijkt lokale politiek en zo te zijn. Maar en daarna wordt het landelijk politiek.
Ja.
Voorkomen terecht in Nederland.
Ja.
Maar geloof me, zelfs tot in Amerika is er over Zeewolde geschreven.
Ja. Dat is leuk, hè?
Deze week ook weer. Ja. Bij elke nieuwe ontwikkeling.
Ja. Het is leuk toch? Maar je weet gewoon, dat is ook leuk. Dat gewoon Mark Zuckerberg met samenknepen billen naar de verkiezingsuitslagen zit te kijken.
Zuckerberg die ziet CMG, leesbaar Zeewolde en de ChristenUnie. Dat gaat mis.
Ja.
Nou kan ik de metaverse-plannen niet meer doorvoeren. Belt ik heb datacenter niet.
Belt even met Nick Clegg? Hoe zit het nou, joh? Nee. grote spanning door wat er gebeurt in Zeewolde. Het is niet meer mogelijk om films te kopen of te huren via de Apple TV-app voor Android. Het is nu een reader-only app, zoals het heet, waarmee je dus wel naar Apple TV Plus kan kijken of naar de films die je bijvoorbeeld via je Mac hebt gekocht. De reden is wel wat frappant, want Google heeft zijn voorwaarden gewijzigd, waardoor apps zoals die van Apple TV voortaan 30% commissie moeten afdragen aan Google. En daar heeft uitgerekend Apple geen zin in. Dat is toch een beetje, pot, ketel,
ja.
Hypocriet. Zeg maar.
Ja, dit is gek. Ik vind dit raar. Dit is raar. Ze verwachten van alle deelnemers in hun eigen app store dat die 30% betalen omdat ze zo'n waardevolle dienst leveren.
Ja.
Kennelijk kunnen ze het missen of zo. Ja, ik weet het ook niet precies. Het is hoe je het ook bent of keert, een beetje raar.
Maar dan zullen ze toch bij Google ook wel moeten gniffelen, toch? Dat zien ze dit gebeuren, dan geef je toch eigenlijk gewoon je fout toe.
Ja. Ja, ik vraag me ook af hoeveel gebruikers heeft de Apple TV-app op Android TV.
Precies.
Dat is ook al een mooie om over na te denken.
Ja, maar ik ken genoeg... het is dus de Apple TV-app op Android, ja.
Ja.
Ja, nou ja, ik ken genoeg mensen die een Mac hebben, maar een Android-telefoon. En dus bijvoorbeeld ook een Apple TV als streamingkastje.
Ja.
En dan wel een Android-telefoon. Want nou ja, weet je, als je toch onderweg bent en je hebt toch een abonnement op Apple TV, dan kijk je even...
Zullen we dit nog gaan terugzien in de rechtszaken?
Nee.
En ik kan me best voorstellen dat het aangevoerd wordt als argument van, joh, kennelijk vindt Apple het zelf ook onzin. Want als je het hebt over bij Google waar precies hetzelfde gebeurt, zegt Apple zelf in één keer, dat gaan we niet doen.
Ik zou het leuk vinden.
Ja.
Zoals je het nu zegt, denk ik van wel.
Ter afsluiting uiteraard een zooi met fijne tips. Alle links uiteraard in de show notes. Die vind je onder meer op bright.nl. En Tony, we trappen af bij jou.
Ja, ik blijf bij het thema Oekraïne.
Ja.
Dat is een internetproject waar eigenlijk iedereen aan mee kan werken. Dat doen inmiddels ook al honderden mensen. Dat heet Chuko. Hoe spreek je dat uit? Dat is een afkorting. Saving Ukrainian Cultural Heritage Online. En daarmee worden inmiddels al 2500 websites van musea, archieven, allerlei cultuurinstellingen, van kloosters tot archief. Ja. De sites, alles wordt gearchiveerd. Op afstand worden backups gedraaid, in kaart gebracht. Om ervoor te zorgen dat die servers, die kunnen zomaar op elk moment offline gaan door die oorlog.
Ja.
Wij denken altijd maar, het staat ergens in de cloud. Het zal wel ergens in het buitenland staan. Nee, dat is niet zo. Alle musea hebben in Oekraïne alles gebackupt. En dat bleek ook wel, want ik heb toevallig een van de vrijwilligers gesproken. En die klikte 10 links aan. Die waren de dag ervoor doorgegeven van deze gaan we dan archiveren. Helemaal aan het begin van het project was dat. Mm. En er waren er al 2 van, helemaal offline.
Ja.
En een aantal hadden malware uit Rusland gekregen. En dat soort verhalen zijn er wel. Dus voor de mensen die mee willen werken, meld je aan. SUCHO.org. Dan kom je in een soort Slack chatprogramma terecht. Mm. En dan zijn er heel veel verschillende taken. Je moet je zo voorstellen dat er zijn genoeg techneuten die geautomatiseerd allerlei websites helemaal kunnen opslaan.
Ja.
Wat voor techniek die website ook gebruiken. En dan gaat het Internet Archive in. Dat is een Amerikaanse instelling.
Ja.
Die alles gratis eigenlijk aanbiedt. Niet voor het publiek per se, maar het is dus bedoeld om dit te kunnen overdragen aan de medewerkers van musea en cultuurinstellingen in Oekraïne. Die hebben nu echt wel wat anders aan hun hoofd.
Ja.
Die sites gaan offline.
Maar dit is mooi, want dit zijn altijd, weet je, vooral in die eerste week waren de mensen die zeiden, wat kunnen wij op digitaal vlak doen? Kunnen we meehacken? Nee, alsjeblieft niet.
Nee.
Brand je daar niet aan. Maar dit is een mooi initiatief waar je wel veilig aan kan meedoen.
Ja, en wat ook echt een maatschappelijk nut. Ik bedoel, meestrijden dient misschien ook een nut. Maar dit is weer een ander nut waar we misschien wat overheen kijken.
Ja, als jij expert bent op het gebied van kunst, cultuur, geschiedenis. En je hoeft niet per se Oekraïens of Russisch te kunnen.
Nee.
Want er zijn ook genoeg projecten dat je alleen metadata kan toevoegen.
Ja.
Dat mensen die überhaupt het terug kunnen vinden straks. Want we hebben het over gigantische hoeveelheden digitale archieven. En die zijn gewoon in feite nu gered.
Ja.
Voor als het misgaat, voor de zekerheid.
Heel mooi. Suco.org, SUCHO.org. Floris.
Ja, mijn tip is een tv-serie. Een hele oude tv-serie. Band of Brothers. Nu eindelijk weer legaal te bekijken in Nederland op HBO Max.
Oh ja.
Ja, weet je, die dienst staat vol met gloednieuwe series. Maar ik ga dan toch weer dit kijken. Ook heb ik het een paar keer gezien al.
Ja.
Het is zo'n ontzettend goede serie. En nu ook weer toepasbaar omdat het oorlog is. Voor wie het niet weet, is een serie over de Amerikaanse ingrijpen. Een beetje D-Day en alles wat daarop volgt.
Ja.
Dus Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Momenten waarop de Amerikanen zich echt zijn gaan bemoeien. Het schitterende serie. Prachtig.
Gigantische productie ook.
Ja, enorme productie. Volgens mij was het destijds de grootste tv-serie ooit. Steven Spielberg en Tom Hanks.
Spielberg,
als uitvoerend producenten.
Echt fantastisch.
Ja, je volgt gewoon je volgt die jonge jongens. En ik heb die serie een paar keer bekeken toen die eerst uitkwam. Toen was ik jonger dan die gasten, dus dan zijn het mannen.
Ja.
Nu ben ik 10 jaar ouder dan die gasten. En denk ik, kijk nou, die jochies. Weet je, van die jochies. Grappig, moeten op, ja. Ja, die moeten op de boot. Die moeten de meest vreselijke dingen op een ander continent gaan doen. Die vechten voor vrijheid. En zoiets gebeurt nu weer. Terwijl als je naar die serie kijkt, denk je, hierom zeggen we dus nooit weer.
Ja.
Al mijn hele leven lang hoor je elke bevrijdingsdag hoor je dit nooit weer.
Ja.
En in deze serie zie je heel mooi waarom je dat zou zeggen, dit nooit weer. En gek genoeg is het nou toch weer aan het beginnen.
Ja.
Dus kijk die serie en ja.
Is gebaseerd ook op een echt verhaal, geloof ik.
Is gebaseerd op een echt verhaal,
ja. Op mijn Facebook feed deze week toevallig. Ik heb een aantal pagina's geliked. Die posten alleen maar historische foto's.
Ja, mooi.
En er stond dus een foto van een van die echte Band of Brothers. Want herinner ik me een paar dagen terug, zag ik dat.
Ja.
Oh ja, dat is wel echt gebeurd.
Ja, want het is echt gebeurd. Sterker nog, je krijgt ook de echte gasten te zien. Dus de echte leden van die Band of Brothers, die zitten ook, weet je, bejaarde mannen, die zitten en die doen een zegje. Maar er staat tot de laatste aflevering geen naam bij.
Nee.
Zodat je niet weet wie er overleeft eigenlijk, heel cru. Maar dat maakt het nog aangrijpender.
Ja.
Op een gegeven moment krijg je wel in de gaten, oh, dat is echt wel die.
Hele goede tip dit hoor.
Dat ja, heel mooi.
5 seizoenen of zoiets?
Nee, is 1 seizoen.
1 seizoen maar.
Ja. Ja,
ik heb ze nog op DVD liggen. Dus mocht iemand dat nog graag willen hebben en geen Netflix, of sorry, geen HBO Max hebben.
Ja. Band of Brothers.
Mijn tip, mijn eigen video over waar de zelfrijdende auto toch blijft. Ja, ik ga toch een video van mezelf pluggen.
Gewaagd, maar
iemand moet het doen. Maar heb je niet, Tony, dat je jezelf... Nou, we horen Elon Musk al jarenlang roepen, zelfrijdende auto. Iedereen roept dit. Waar blijft dat ding nou? Nou, ik heb er een video over gemaakt. We hebben rondgereden in een Waymo van Google, zelfrijdende auto. We hebben rondgereden in Tesla, we hebben rondgereden in Mercedes. We hebben een hele goede hoogleraar die precies uitlegt waar dat ding dan blijft.
Heb jij zelf in een Waymo-auto van Google dochterbedrijf?
Google dochterbedrijf Waymo. Heel pijnlijk dat je die vraag stelt. Ik zelf niet, want we zouden naar CES gaan, zoals je misschien nog kunt herinneren. Maar dat ging niet door. Althans, wij gingen niet.
CES, de techbeurs, die ligt, dat is in Las Vegas.
Ja.
En Waymo, die rijden rond in Phoenix.
Ja, Phoenix, Arizona. Ongeveer 5 uur verderop rijden. Ja, ik dacht, een leuk roadtripje had ik gepland met Erik Bouwman, onze lieve collega.
Ja.
Uiteindelijk hebben we onze Amerika-correspondent er toch heen gestuurd om dat alsnog te doen. Nou ja, het is een leuke video, vind ik zelf. Maar ja, dat is een beetje praten over mijn eigen video. Is een beetje gek misschien.
Ja, het interessante is dat sommige van die Amerikaanse steden daar, die zijn eigenlijk wel goed ingericht op de zelfrijdende auto. Ja. Daar kunnen ze wel prima mee omgaan.
Precies.
Maar of het allemaal hier in Amsterdam in de binnenstad goed gaat, spreken, dat weet ik niet hoor.
Dat is de crux. Ja. Weet je nog, mijn tip van vorige week, The Americans, die serie. Ik zei nog van ja, volgens mij staat het nergens meer op. Dat had ik, dacht ik, goed opgezocht. Maar nou blijkt het dus toch op Disney Plus te zijn. Daar werd ik heel stilletjes zo op gewezen via Twitter door onze collega Koen de Recht. En die had tegelijkertijd de tip dat ik dit had kunnen weten als ik de tip Just Watch zou hebben gehad. Ken je hem?
Ja, dat is ook zo'n site waar je kan zien op welke dienst staat het.
Ja.
Ja, die heb ik ook wel eens
gebruikt. Dat is best wel leuk, want inderdaad, je kunt zien waar een serie of film kunt bekijken. Je kunt ook zien wat voor cijfers zo'n serie heeft gehaald, of film heeft gehaald, IMDb en hun eigen cijfersysteem. Maar je kunt ook aanvinken welke diensten jij zelf hebt. En dan kun je in een soort van een tijdlijn zien welke series er bijvoorbeeld deze week zijn uitgekomen op de diensten die jij thuis hebt. Dus ik ga nu naar dat tapje wat er nieuw is uitgekomen. En dan zie ik zo, oh nou, deze week is er dit nieuw op HBO en dit nieuw op Disney+. Weet ik meteen wat ik kan kijken. Superleuk.
Ik vind dat ook wel mooi. Dat ik betrap me er wel op dat ik iets niet ga kijken als het onder de 7 rating heeft op IMDb. Misschien dat sommige luisteraars dat zich daar ook in herkennen.
Ja,
ja, en dat terug bij Viaplay. Viaplay die biedt dat dus gewoon aan. Je gaat met je muis op een thumbnail staan.
Ja.
Op de homepage.
Ja.
En dan zie je dus meteen al welke van ook van hun eigen series een hoog of een lage rating hebben. Want zij zetten overal netjes dat getalletje van IMDb al bij.
Ja.
Wat een service.
Ja.
Maar daardoor sla je heel veel over omdat het niet hoog genoeg scoort.
Ik vind het wel snobistisch hoor. Dat je dan gewoon, nee, onder 7, daar haal ik mijn neus niet voor op. Maar goede tip. Thanks Koen. Bij deze, iedereen moet die tip, die app maar even checken. Is Android en iOS. Dus een gratis appie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. En mocht je nou zelf een tip hebben waarvan je denkt van nou, dat moeten jullie echt even downloaden, kopen, zien. Ja, tip ons. Misschien kunnen we het dan weer delen zoals Koen ons ook tipte voor deze app. Tot nu houden we het hierbij. Tot de volgende week.
Doei.